Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit Matteüs 27 en daarvan de versen 52 en 53. Matteüs 27, de versen 52 en 53. Daar spreekt het woord des Heeren aldus. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Tot zover. Schrijven wij hierboven wonderen om Jezus dood. En wij letten op bevende aarde, brekende steenrotsen en bevrijde beenderen. Wonderen om Jezus dood. Wij letten op bevende aarde, brekende steenrotsen en bevrijde beenderen. De Heere Jezus heeft met grote stem geroepen, hebben wij horen voorlezen. Andere evangelist vermeldt ons de juiste tekst. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Zo is de Heere Jezus Christus gestorven. En deze avond wilden wij eigenlijk gaan een ogenblik letten op de tekenen, de wonderen, die er uit dat sterven, uit die dood, het ingaan in die dood, de tekenen die daarop gevolgd zijn. Inzonderheid wat betreft het openen van de graven. In het vers voor de tekstversen, daar lezen wij dat het eerste teken is dat het voorhangsel van de tempel scheurden in tweeën van boven tot beneden. God zelf grijpt in de dadelijkheid in. Dat is het grote. Er is hier niet een samenloop van omstandigheden. Het zit ook niet in de kwaliteit van het kleed dat ieder jaar vernieuwd werd of een nieuw werd er door de jonkvrouwen geweven. Maar het is een direct ingrijpen van God zelf. Hiermee wordt eigenlijk de priesterdienst, de gesloten toegang, wordt door God terzijde gesteld. Hij heeft de versen en levende weg ingewijd door zijn bloed. En door de voorhang van het vlees dat verbroken is. En in de verbreking en in de ondergang van het vlees heeft God zijn eer gekregen. En zijn al Gods deugden verheerlijk. Is er betaald. De losprijs is aangebracht. En nu die losprijs is aangebracht, mag Aarons huis terzijde geschoven worden. En de oude dienst mag ophouden, ja moet ophouden. En de weg naar het heiligdom is geopend. Zodat de blinde heiden eens van God gescheiden, straks ook dat heil zal erkennen. De weg, de verse en de levende weg, is ontsloten, is geopend. Maar dat laten wij verder rusten. Maar dan lezen wij dat de aarde begon te beven en de steenrotsen scheurden. En mede als gevolg van die bevende aarde worden de graven, de rotsgraven, opengeworpen. Zij bersten open. De aarde komt in beroering, dat was onze eerste gedachte, bevende aarde. Want die aarde, die heeft iets vijandigs gekregen, de aarde. Die aarde is niet meer dat ongerepte land waar onze voeten op mogen staan. Maar die aarde die eenmaal door het water is vergaan, die is nu weggelegd als een schat voor het vuur. De elementen van die aarde zullen eenmaal brandende en smeltende vergaan. Een teken of een bewijs dat ook die aarde op zich door God niet gehandhaafd kan blijven.
Maar dat vragen wij ook.
Zelfs de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen, zegt Bildad. Hoeveel te min een mens die een worm is en des mensenkind dat een made is. Maar de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. En dan een aarde die bevolkt, die bewoont, die bewandeld werd door zondaren. Die nooit anders hebben gedaan dan deze aarde bevlekt en bezoedeld. En van het scheppingswerk van God hebben gemaakt. Een schepping die als in barensnood is. Een schepsel dat rijkhalzend met uitgestoken halzen uitziet naar de verlossing. En verwacht de openbaring der heerlijkheid der kinderen Gods. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid. Die aarde, die eigenlijk een grote hof was. Of waarin de Hof van Eden in ieder geval geweest is. Die aarde is niet alleen het land waar wij leven, waar wij geboren worden. Maar die aarde is na de zondeval ook geworden de plaats waar wij sterven.
Je valt erbij.
In wier schoot wij neergelegd worden. En waar wij wederkeren tot het stof waaruit wij genomen zijn. De aarde bedekt ons. En het graf verslijt onze gedaante. In die zin mogen het ons duidelijk zijn dat die aarde niet meer is die lieflijke hof van wel eer, maar dat die aarde als het ware een mond heeft die ons opslokt, vroeg of laat. Wat man is er die de dood niet zien zal? En wie redt zijn ziel of zijn leven van het graf? Job riep uit, o aarde, bedek mijn bloed niet. Want die aarde die maakt alles gelijk met de grond gelijk in de letterlijke zin van het woord. Daarin is iets bedroevends, iets beangstigends. Achter zijn er wel die de groeven zoeken, meer dan het goud. Wier leven door de ellenden verteerd wordt. Maar, normaal is het niet. Het is niet normaal. De dood moeten wij niet indelen bij een soort natuurproces, de dood van een mens, het ingaan in de aarde. Ook die dood, dat onderdeel van die dood, is bezoldiging van de zonde. Gij zijt stof. Gij zult tot stof wederkeren. En die dood kunnen wij nooit zien, dus, als behorend bij het leven. Want die dood hoort niet bij het waarachtige leven. Bij het waarachtige leven hoort het licht. En de hemel en God en de gemeenschap met hem. Dat hoort bij het leven. Maar niet de dood. Ook niet die lichamelijke dood. Ook niet dat weggeborgen worden in de schoot der aarde. Ook niet dat tot ontbinding overgaan. Dat is dus een ontluistering. Ik spreek nu even vanuit de val in Adam. We zullen juist bij dit woord ook letten bij het werk, op het werk van de tweede Adam. Maar ik spreek nu even vanuit dat God ons goed heeft gemaakt. En wat is dan niet alleen die lichamelijke dood, maar zelfs dat leven en dat sterven bij het leven. Wat is dat een ontluistering? Bij de een komt het sterker openbaar als bij de ander, maar het is een ontluistering. Die mens die zo goed en naar Gods evenbeeld geschapen werd in het paradijs. Die mens, daar blijft niets van over. Zijn kracht vergaat. Zijn wijsheid wordt verslonden. Dat hart, dat moet stilstaan. Die adem moet stokken. Er komt een einde aan het zijn op de aarde. En in die zin komt er dan ook hier een einde aan ons bestaan. Wij houden op te bestaan hier. Uit alle registers worden wij geschrapt. Wij hebben geen deel meer aan alles dat onder de zon geschiet. Alles is wordt vergeten. U en ik. Want er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven der mensenkinderen. En daarna moeten zij naar de doden toe. Ook is alreden hun liefde. Ook hun haat. Hun onstuimige toorn. Het is als een morgenwolk weggeëbd. Als een donderwolk die hier misschien zo onstuimig leefde. Maar die tenslotte uitgewerkt is. Het is voorbij. Kijk, ik weet, je kunt op de aarde Gods gunst wel eens zien. Maar je kunt ook op de aarde en aan de aarde zien. Maar het kost me meestal dat het niet goed is. Dat wij gezondigd hebben. En dat we maar reizigers zijn die een ogenblikje worden gezien. En dan is het voorbij. Denk je daar wel eens aan? Denk je daar wel eens aan? Wie zou er nou over 10 jaar van ons nog zijn? Nou ja, 10 jaar. Ja, er kan veel gebeuren in 10 jaar. Over 20. Maar daarom kan het ook. Over 50. Over 80 jaar. Zou er nog 1 van ons zijn over 80 jaar? Wat is 80 jaren nou? Wat is 80 jaar nou? Als je nu 40 bent, dan zeg je toch, ja, je zit zo'n beetje op de scheiding. Maar ja, ergens noemen de mensen je nog jong.
Maar het is voorbij gevlogen. Bepaalde momenten staan als de dag van gisteren nog voor je. Nou, dan moet je eens indenken, als je nou eens heel oud zou worden. De meesten worden dat niet. Maar als je dat zou worden, nog zo'n stukje. Eigenlijk kunnen de meesten wel zeggen, nou, ik ben de langste tijd hier op aarde geweest in die zin. Ik ben al ver over de helft. Ja. Dat allemaal vindt plaats op die aarde. En dan tenslotte, als het zover is. Dan moeten we naar de aarde terug. En dat is ook al een naar iets. Naar is nog veel te zacht gezegd. Met Gods hulp kun je er op kerkhof zijn. Dat is waar. Ik heb het menigmaal ervaren. Met Gods hulp kun je iemand zien sterven. Maar ik heb wel eens een moment gehad. Ik reed naar Bussum en het was een druilerig grauw weer. En dan kwam ik een begrafenis toe tegen en daar overviel me die werkelijkheid. Even. Ik weet niet wie er in die kist in die auto zat, dat weet ik niet. Maar daar gaat hij. De mens. Daar gaat hij, man. Als de man geweest is, laten we veronderstellen. Jong geweest. Hij heeft lief gehad op aarde. Misschien heeft hij kinderen. Ik weet het niet. Of een kind. Het kan ook een kind geweest zijn. Het spreekwoord zegt, oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Heden rood, morgen dood. Dat gebeurt ook. En dan de gedachte, daar in die auto, in die kist, daar ligt wat eens een mens was. Ik had gewoon even werk om bij te komen. Om een beetje bij te komen. Om te vragen, Heere, geef mijn oog een andere wending. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Want als je daarin zou blijven steken, dan kun je niet meer leven. Ook niet hier op aarde. Want dan zeg je ja, waartoe, waarom? Die aarde. Nou ja, dan grond erover. En het wordt onttrokken aan onze ogen. Nou, stierf de middelaar, de plaatsbekleder. Hij stierf. En op hetzelfde moment dat zijn ziel het lichaam verlaat, op weg naar de Vader, op hetzelfde moment laat God uit de hemel die aarde beven. Dat beven van die aarde, ja. Toen God op Sinaï neerdaalde, beefde de aarde ook en de berg rookte. Dat hoorde bij Gods tegenwoordigheid. En hier zou je zeggen, ja, op dit ontzaglijke tijdsgewricht, dat de zoon sterft naar zijn menselijke natuur, dat hij als een daad de geest geeft, gebeurt er weer zoiets ontroerends, dat er niet toevallig een aardbeving komt, maar dat God zelf de aarde laat beven. Dat beven van de aarde is een teken van zijn gericht, maar ook van zijn genade.
Als je dat allemaal dan geleerd hebt, wat die man.
Het is het teken van het gericht in zoverre het ons voorstelt. De aarde zal waggelen als een dronkaard. God zelf zal met zijn almachtige kracht, zal hij deze aarde stilzetten. Hij zal deze aarde doen vergaan.
Die zegt ja.
En als gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen op verscheidene plaatsen, zo weet dat het einde nabij is. De rechter staat voor de deur. De rechter staat voor de deur. En u krijgt als het ware, zoals nou een gevangene, die de dood heeft verdiend. En de rechter komt voor de deur om hem op te halen, in tegenwoordigheid van de beul. Het zou verklaarbaar zijn dat de veroordeelde van hoofd tot voeten begon te beven. De dood. Een macht waar hij zich niet meer tegen verzetten kan. Zoals het ware, het is maar een flauw voorbeeld, maar zoals het ware, begint de aarde te beven. Want het is alsof Gods voetstappen naderen om gericht te houden over de aarde en haar inwoners. Maar het is ook een teken van gunst, van genade. Die aarde is geen macht op zichzelf. Ze heeft geen bestaansgrond in zichzelf. Die aarde is het einde niet. Die aarde mag dan de mens bedekken. Maar er is ene die sterker is. Want die is de schepper. God, de Almachtige. Sterker dan de aarde. Die daar zit boven de kloot der aarde. Zegt Jesaja. En dat is de genade openbaring in het beven van de aarde. Want dat betekent dat die aarde het laatste woord toch niet heeft.
Dan gaat het niet over onze naam.
En dat die kluiten het graf wel kunnen bedekken, om nooit meer in beweging te komen, of om er nog iemand bij te stoppen en dan weer stil te liggen. Zo mag het dan lijken, maar hier predikt de tekenen, de wonderen om Jezus dood, prediken ons. Daar is één sterker. Zoals eenmaal de oude kerk mocht uitroepen, wat was u gij zee, dat gij achterwaarts vloot, en gij Jordaan, die door God geslagen werd. Wat was u gij bergen dat gij opsprongt als rammen? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Hij zal de wereld richten in rechtmatigheid. En de aarde is zo vast niet, als dat wij misschien moedeloos denken. En al die aardse en zonde wetmatigheden, die zijn zo wetmatig niet, als wij denken. Want nu de Zoon de Geest gegeven heeft, schudt God de aarde door elkaar. Het lijkt wel of de herschepping dichtbij gekomen is en dat de oude aarde moet verbroken worden op dit ogenblik. En de steenrotsen, staat er geschreven, scheurden brekende rotstenen. Of steenrots. Dat stond met elkaar in verband. Als de aarde gaat bewegen, dan moeten de rotstenen ook in beweging komen. Die moeten scheuren of barsten. En ik sprak steeds zoals wij het gewend zijn, aarde, kluiten. Maar in het oosten, weet u, begroef men in spelonken of in uitgehouwen rotsen. Daar werden de doden in weggeborgen. Nu breken de rotstenen. Die rotstenen, die zo onvernietigbaar lijken. Die rotstenen, die de doden gevangen houden, tot er niets meer van over is. Want zelfs het gebeente van de mens vergaat tenslotte tot stof. Niets kan hier zijn stand behouden. Die rotstenen, die onverzettelijke blokken steen, die de mens verpletteren en achter welke onze gedaante uitgesleten wordt, die gevangenis, die scheurt open. Jezus is gestorven. Jezus heeft de geest gegeven. En nu verkondigt in deze tekenen God, de Vader, de Almachtige, dat niets voor hem bestand heeft. Niets kan ook voor hem bestaan. Er is geen gevangenis zo zwaar verzegeld of vergrendeld. God is sterk. De Heer Jezus Christus heeft het werk volbracht, heeft de geest gegeven. Nu is in principe de zaak beslecht. Er gebeuren meer dingen nog, maar in principe zeg, is de zaak beslecht. Hij is gestorven. Er is een einde gekomen in die zin aan zijn actieve werkzaamheid. Zijn lijden, zijn vernedering, zijn sterven. Nu staat de weg door dat ontzaglijke werk van Christus. Nu staat de weg voor God open. Om in te grijpen. Op het moment dat hij besloten heeft in zijn eeuwige raad. Maar een voorproefje. Een voorsmaak. Wordt de stervende kerk hier reeds vergund. De steenrotsen breken open. De stenen rollen voor de graven weg. De aarde wordt geschud. En o, wat een ontzettend iets. De graven werden geopend. Daaropeens komen de overblijfselen in het gezicht. Van de levende mensen die nog op de aarde zijn. Wat zullen ze verbaasd zijn geweest. En ontzet. Want ze zijn weggevlucht. Slaande op hun borsten. Wat een ontzetting. Daar opeens liggen de lijken of de beenderen onder de open hemel. Wat met veel zorg. Was ingewikkeld, toegesloten achter de rots, ligt nu open
en bloot, naakt, voor de ogen desgene met wie we te doen hebben. En de graven werden geopend. Als Christus ben hij ze van spreken. Het graf ingaat, bijna, reeds is Jozef van Arimathea en Nicodemus onderweg. Dan wordt hij het graf ingedragen. Maar waar hij het graf ingedragen wordt, daar worden andere graven geopend. Niet door mensenkracht, maar door Gods almacht. Ik zei, dat is een voorproefje. Als wij, ook in het natuurlijke, ik bedoel nu wat ons lichaam betreft, geconfronteerd worden met de dood en met het graf, en de vraag wordt gesteld, mensenkind, zullen deze dorre doodsbeenderen leven? Wat moeten wij dan zeggen? Zouden wij dan niet vanuit onszelf geneigd zijn om te zeggen, ach, voor een boom als hij afgehouden wordt, is verwachting. Dat de stronk van de reuk der wateren een nieuwe twijg, een nieuwe lood voortbrengt. Maar een mens, een man die gestorven is, die de geest geeft, waar is hij dan? Waar is die dan? Hij ligt alle de dagen, hemel en aarde bestaan, en hij ligt daar in het stof. Zijn kinderen komen tot eer en hij weet het niet. Of ze vergaan, hij let er niet op. O, als ik dat wist, zei Job, dat het anders was. Alle de dagen mijn strijd zou ik hopen, totdat mijn verandering kwam. Dan zie je een ogenblik hoe Job worstelde innerlijk met die dood. Met dat neerliggen in het stof, in eeuwigheid staan ze niet op. Hij geeft later ook nog andere getuigenissen. Maar ik bedoel, wat merk je, die innerlijke strijd van binnen, voor wat betreft de dood, het graf, het einde. Maar hier is een voorsmaak, een voorproef. De graven werden geopend. Zullen deze dorre doodsbeenderen leven? Ja, om Christus dood zullen de doden worden opgewekt. Om Christus ingaan in de dood en in de groeven, zullen velen ten eeuwige leven uitgaan. De Heere tegemoet. De graven werden geopend. Niet voor een herbegrafenis. Niet door schennende mensenhanden. Niet om er nog één in te stoppen. Maar om uit te laten. Uit te laten. Bevrijde beenderen. Heere, gij weet het. Profeteer. Maar er is reeds geprofeteerd. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Waakt op en juicht. Gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. En het land zal de overledene uitwerpen. Christus heeft zijn geest den Vader bevolen. En God de Vader bekleedt beenderen met vlees en zenuwen en een geest, een ziel.
Want er staat, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt.
Er is een weinig verschil, of dat die lichamen der heiligen toen werden opgewekt, of... Het was toen vrijdagavond, of op zondagmorgen. Je kunt het namelijk zo lezen, dat zij toen op die vrijdagavond zijn opgewekt. En op de zondag, na de opstanding des Heren, een kortere of langere periode, waarschijnlijk niet lang, verschenen zijn aan anderen. Dat is goed mogelijk. Dan zou je kunnen vragen, waar zijn die mensen dan geweest in die kleine 3 dagen? Je kunt het ook zo verstaan dat de graven liggen open. En het is vrijdagavond, de Sabbat genaakt. De zon gaat onder. De Jood mag niet arbeiden. De begrafenisdienaren, de doodgravers, die spreken af dat ze volgende week het werk ter hand zullen nemen. Zodra de Sabbat voorbij is, om dan te ontdekken, als zij daar komen, dat vele graven leeg zijn. Er is niets meer in. Hoe het ook zij, dat is niet het belangrijkste. Zowel in de een als in de andere gedachte zitten rijkdommen van Gods genade verborgen. Laten we nou eens even aannemen dat de opstanding van de Heer Jezus ook het moment geweest is dat die doden uit hun opengebroken graven, die daar als het ware in hun gebeente schreeuwden tot God. Wiens gebeente als het ware bloot gekomen is onder die hoge hemel. Dat gebeente dat wachtte op bescherming, op bedekking. En dat toen, op de 3e dag, in plaats van grond of steenrot zoals daar gebruikelijk was, met vlees werd bekleed door Gods scheppingsmacht. En in plaats van weer in de donkere kerker te moeten verblijven, vrolijk met verheerlijkte lichamen, gelijkvormig aan Christus' heerlijk lichaam, dat zij toen mede uitgetrokken zijn. Dat is een schone gedachte. Maar het kan ook dat zij nu reeds zijn opgestaan, opgewekt, toen de aardbeving geschiedde, en dat zij een korte tijd verborgen zijn geweest voor de mensen, eer zij in Jeruzalem, de nog steeds hier als heilige stad aanbeduiden, tot ze daar verschenen zijn aan Gods kinderen. Doet niet ter zake, nogmaals, dat is de kern niet. Het gaat om de wonderbare profetie. De lichaam, vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden in de dadelijkheid door de Almachtige opgewekt. Als een voorproefje. Het werk van de Zoon is door het beslissend stadium heen. Het heeft weer klonken. Het is volbracht. Hij heeft de geest kunnen geven en willen geven. Nu met eerbied gesproken, is er nog maar weinig nodig of de Vader zet alles op zijn kop
en laat de aarde openbersten. Het ogenblik is er nog niet voorgekomen. Maar de voorbode is er. De lentebode. Hij komt om de aarde te richten. Vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Bevrijde beenderen. Wie zijn dat geweest? Daar is veel over gefantaseerd. Tja, dat is moeilijk te zeggen. Er zijn erbij die denken aan Abraham, Isaac, Jacob. Bekende mensen. Maar of die er nog geweest zijn daar, in die graven, dat weet ik niet. Ik dacht het niet. In die spelonk van Machpela. Het woordgebruik doet meer denken aan mensen die in de tijd van de Heer Jezus geleefd hebben. En die behoorden tot de verwachtenden. Die behoorden tot het overblijfsel. Of die kort voor zijn openbaring gestorven zijn. En die geen belofte hadden zoals Simeon, dat hij de dood niet zien zou. Het zijn vast mensen geweest. Bekende. Zoals Anna, de profetes. Of herders die de wonderen in het veld hebben meegemaakt en die misschien al jaren uit de tijd zijn. Of Jozef, de man van Maria, die kennelijk ook al overleden is. Zij worden heiligen genoemd, omdat in hun harten leefde de verwachting op de levende God. De verwachting op de zaligmaker. Die sommigen reeds hebben vervuld gezien. Voor ze hun ogen sloten. En die gestorven zijn. Die het einde niet meer hebben aanschouwd. Wier ziel in de hemel is. Bij God. Vaders zijn erbij geweest. En moeders. Ook zonen en dochters. Alles op een begraafplaats zijn immers mensen van alle leeftijden. En ik denk dat er ook alle leeftijden vertegenwoordigd zijn geweest. Ook zonen en dochters. Waar vader en moeder zo smartelijk verdriet om hebben gehad. Hoewel ze getroost zijn geweest met het eeuwige leven. Hoeveel ook nog in nevelen lag gehuld. Diep beweende kinderen. Diep beweende vader of moeder, die nou ook alweer zoveel jaar weg is of weg zijn. Vele, niet alle, niet alle. God bepaalt hier wie er opgewekt worden. Wie de getuige Christi moeten zijn. Heiligen worden ze genoemd. Vanwege de vergeving der zonden. En het vrijsprekende woord van God. En de vreze des Heren. Die het beginsel is van de wijsheid. Maar ook daarin is iets van het oordeel. Want niet allen staan op. Velen. Er zijn er wie er gebeente blijft liggen. Die in het graf blijven. Als donkere boodschappers van die waarheid. Dat deze zullen gaan in de eeuwige pijn en anderen in het eeuwige leven. Velen, niet allen staat er. En dan nog wel vele lichamen der heiligen. Die kregen hier het grote voorrecht. Niet zoals Lazarus, dat was een tijdelijke opwekking. Deze mensen, geloof ik zeker, die zijn nooit meer begraven geworden. Nooit meer. Die zijn met een verheerlijk lichaam opgewekt. Maar toch zo dat ze nog kenbaar waren. Zoals de Heere Jezus ook nog kenbaar was na zijn opstanding. Dus niet zoals Lazarus. Hierin is iets nieuws. Iets wonderbaarlijks. Enkele is het vergund. Elia en een Henoch. Die de dood als het ware niet hebben gezien, maar die in een punt destijds veranderd zijn. En zo ten hemel gevaren. Maar je zou haast zeggen, dit is nog groter. Want dit is, staat in het directe verband met Christus geest, die door de hemelpoorten ingaat. En nu mogen andere geesten van kinderen Gods mogen terug om hun lichaam vernieuwd, herschapen, terug te ontvangen. Voel je de wondere wisselwerking? De Zoon heeft met eerbied gesproken, de mijlpaal bereikt. Het einddoel is in zicht. God de Vader geeft als het ware een voorschot van dat onuitsprekelijke kapitaal van zijn verdiensten en zegt, kom er maar uit. Maar het is ook een ontzettend aangrijpend getuigenis. Velen. Niet allen. Zij komen om te getuigen dat deze Jezus, die nu gestorven is, de verachte, de gehate, de ter dood gebrachte, de gruwel in het ogen van het volk, dat zijn geest is, in de liefde handen van zijn Vader. En dat hij daar met grote ontferming, grote liefde ontvangen is in de hemel. En nu komen zij hier getuigenis geven. Als verheerlijkte mens dat Jezus overwonnen heeft. Straks na het paasfeest doen ook zij hun werk, hun getuigend werk, dat Jezus in de hemel geweest is en dat Jezus ontvangen is en dat de poort voor hem open gegaan is. En dat de Vader een welbehagen heeft genomen in zijn werk. Zij verschijnen er velen. Je zou genegen zijn om te denken aan kinderen des Heren. die die troost hebben ontvangen in Jeruzalem. Die niet in dat huis waren waar de discipelen waren, bijeen vergaderd. En die zo opeens bezoek kregen. Kinderen van hun vader. En vader heeft gezegd, Jezus heeft overwonnen. Of bedroefde ouders, wier zoon of dochter daar lag, in de spelonk, die opeens bezoek kregen van hun kind, in een wonderlijke verschijning. Ze bleven er niet. Het woord verschijnen duidt aan zichtbaar worden. En dat de dochter zei, de dood is verslonden tot overwinning. Vader, moeder, je mag niet bedroefd zijn, want ik leef. Ik leef. Ik kan niet meer bij jullie blijven. Ik ben maar gekomen om het u aan te zeggen. En jij, broer of zus, die zo lachte om de Nazarener, wees gewaarschuwd. Want hij komt terug. Hij is reeds opgestaan. Hij vaart ter hemel, maar hij komt terug om te oordelen. De levende en de doden. Ze zijn aan velen verschenen in de heilige stad na zijn opstanding. Dat is in Jeruzalem een standaard uitdrukking, de heilige stad, Jeruzalem dat ik bemin. Maar Jeruzalem was vol met mensen. Nogmaals, het liefste denk je aan mensen die de Heere vreesden. Maar er kunnen wel eens in één huis mensen zijn die de Heere vrezen en die hem niet vrezen. Daarom is er in de komst van die boodschappers ook de spanning, de ernst. Want wie zal zeggen of ook Caiaphas niet een schim heeft gezien en een glimp heeft opgevangen. Van voorgangers, hoge priesters, die daar al jaren begraven werden. En dat hij verschrikt is doorgelopen naar huis. En gedacht heeft, ik heb gedroomd. Of, hoe kom ik toch zo? Zag ik daar die oude vrouw lopen, die altijd in de tempel zat? Zag ik die? Hoorde ik ze zeggen, hij is ingegaan en opgestaan. Wees gewaarschuwd, Caiaphas, want je dag komt spoedig aan. Dat het een aangrijpend onderdeel vormt, deze tekenen, wonderen om Jezus dood, dat kun je indenken. Het kan alvast een voorbereiding zijn, een goddelijke voorbereiding, om harten onrustig te maken en sterke mannen te doen beven. Straks moet het toch Pinksterfeest worden. Straks moeten er toch velen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Ze zijn aan velen verschenen. Niet aan allen. Maar waar God het nuttig en nodig oordeelde, daar zijn ze aan verschenen. Een grote gunst en een diepe ernst samen. Want het zijn de doden die weer levend geworden zijn. En die uit de doden zijn opgestaan. En die het woord hebben gesproken. Het woord van God. Ik weet het. Die doden op zich, die zijn opgestaan, die zijn niet bij machten om zondaren te bekeren. Maar God heeft in deze opwekking krachtdadig betoond zijn goddelijke macht over de doden. Dat is het wonder. Dat is de troost. Dat is ook de bemoediging. Voor ons. En God zegene het ook aan onze harten. Want de aarde kan zwart en donker zijn. En de steenrotsen zo sterk. En de onmogelijkheid om terug te mogen keren. Die onmogelijkheid kan zo levensgroot voor de mens staan. En ze kan ook het arme hart van het kind benauwen. De dood. Ook die lichamelijke dood. Maar deze hoge wonderen van God verkondigen ons. Wees niet al te verzaagd. En wees niet al te ontroerd. Zie eens. Mijn geest is boven geweest. En andere geesten komen van boven bij de beenderen of de half vergane lichamen. En ze worden in eer gesteld. Verheerlijk. Naar zijn heerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt. Het zal niet altijd duren. De scheiding hebben deze opgestane. De scheiding hebben ze gezegd. Moeder, vader, kind is niet voor eeuwig. Is niet voor eeuwig. Want Jezus geest is gescheiden geweest van zijn lichaam. En hij heeft voor ons verdiend dat wij niet eeuwig gescheiden zullen blijven van elkander en van het lichaam. Want een nieuw lichaam heeft hij ons bereid. Dat is ook de troost van de Goede Vrijdag. In dit verbrekend leven, in die gestadige dood, die altijd maar doorgaat. Altijd. Hier werd die doodgraversbediening een ogenblik stilgezet. En God uit de hemel fluistert daarin zijn uitverkorene toe. Ik maak alle dingen nieuw. Er komt een einde aan deze bedeling. Liggen er dan in deze tekenen geen wonderlijke vertroostingen voor ziel en lichaam? Zou hij die de steenrots breekt en de aarde doet beven, zou hij onze zielen niet kunnen breken? Onze ziel doen beven, ons hart verbreken, openen voor het zaad van zijn woord. Zou hij de doden niet kunnen roepen en zeggen, stop Lazarus. Zou hij niet kunnen zeggen, het is tijd, jonge meisje, luister nu naar mijn woord. En er wordt geluisterd dan. Allemaal beloften. Het lijkt wel of de goede vrijdagavond, hoe donker ook, zwanger is van belofte. En alsof door die grote duisternis, terwijl het afgetobde lichaam van Jezus straks afgenomen wordt en in doeken gewikkeld. Terwijl daar de lijken en de beenderen open en bloot liggen onder Gods hoge hemel. Terwijl het graf van Christus met een steen wordt dichtgemaakt, toegewenteld. Beenderen die roepen om bedekking. Is het niet een avond, niet alleen van duisternis, maar waarin toch iets van het licht begint door te breken en de nevelen opgaan klaar. Zijn doden zullen leven. Er zal een eeuwig weerzien zijn. Niet zoals op de aarde. In gebrek, in zonde. Maar zij zullen elkander herkennen in Christus. Ze zullen elkander herkennen in het werk Gods. Maar ieder zal verschillend zijn. Geen blad aan de boom is gelijk. Abraham lees je toch? Elia en Mozes, ze werden gezien op de berg der heerlijkheid. Dat was nog op aarde. Zouden ze elkander dan in de hemel niet begroeten? En elkander in Christus eeuwig omhelzen als de grote hemelse broederschap die nooit meer uitgeleefd raakt, dat het troost mag zijn voor allen die hun doden hebben moeten afstaan, hun doden hebben moeten afstaan aan de aarde, wat het lichaam betreft, zij jong of oud. Laat dat de troost zijn in druk ons toegelegd. Hij heeft de voorproef gegeven, het voorschot. Maar hij zal het ganse kapitaal uitspreiden. En die levend overgebleven zijn, zullen niet voorkomen de ontslapenen. Ze hebben niet zoveel voor. Want God zelf zal met een geluid des archangels, de aartsengel, hij zal op de bazuin blazen en de graven zullen geopend worden. En de doden zullen opgewekt worden, de Heere tegemoet in de lucht. Daarom, en nu mogen wij wel zeggen, in dit verband, mede reizigers, want we reizen nog even samen verder. Medereizigers. Maar ook mede aan de dood onderworpenen. Troost elkander met deze woorden. Amen.